Want het thema van deze preek, dat is bescherming. Nou, op de vraag of het weinig mensen zijn die behouden zullen worden, antwoordde Jezus zeer opvallend. Hij zei: strijd om in te gaan. Strijd om in te gaan. Blijkbaar is het dus niet zo vanzelfsprekend of zo eenvoudig dat wij Gods koninkrijk zullen beërven. En dat kan ons misschien verbazen, want met heel wat boodschappen en oproepen krijg je toch een andere indruk. Is het niet zo moeilijk om gered te kunnen worden? Je hoeft alleen maar je hand op te steken, een gebed te bidden en het is allemaal in orde. Maar als dat alles was, dan zijn de woorden van Jezus hier niet op zijn plaats. Maar ik zou niet willen twijfelen aan de woorden van Jezus. Als hij zegt dat je moet strijden om in te gaan, dat het moeite gaat kosten, dan kunnen we daar beter rekening mee houden. Nou, dat we gered kunnen worden, dat is natuurlijk puur genade. Alleen dankzij het door Jezus volbrachte werk kunnen wij Gods koninkrijk binnengaan. Als hij dat niet had gedaan, hadden wij daar nooit kunnen komen, hadden wij nooit de overwinning kunnen behalen. Dus het is niet onze eigen verdienste wat ons bij God brengt. Maar we hebben wel degelijk zelf een aandeel. We hebben wel zelf wel degelijk een verantwoordelijkheid die wij moeten invullen en vervullen. En wat Jezus betreft geeft aan dat dat niet per se makkelijk is. Want hij zegt nogmaals: strijd om in te gaan. Nou, de reden dat wij moeten strijden is niet omdat God het ons moeilijk wil maken, omdat hij wil voorkomen dat mensen bij hem terechtkomen. Integendeel. Maar we hebben een tegenstander die niet wil dat wij de eeuwigheid met God zullen doorbrengen. En dat is Satan, de duivel en zijn volgelingen, de demonen. Zij zijn uit op onze ondergang, op ons onheil. En niet alleen van christenen, maar van ieder mens. Zij haten ieder mens. Gelukkig staat God niet toe dat zij zomaar hun gang en hun plannen met ons kunnen uitvoeren. Daarom moet de duivel en moeten de demonen wel bepaalde methodes gebruiken om tot hun doel te komen. Ze moeten ons zien te misleiden, te beïnvloeden. En ze gebruiken daarvoor twee manieren. En de eerste is de wereld. En de wereld is niet deze planeet waarop wij leven, maar de wereld. Een vorm van samenleving, een bepaalde maatschappij. En hoe dat in zijn werk gaat is door we proberen ons denken, ons onderwijs, onze normen en waarden, onze wetten te vervreemden van God, zijn instellingen en zijn principes. En daarom zie je ook heel goed dat de duivel achter dit systeem zit. Omdat God buitenspel wordt gezet. Alsof hij niet bestaat of alsof wij hem niet nodig zouden hebben. En dat is beïnvloeding van buitenaf. Beïnvloeding door de cultuur te veranderen. Door regels mee te geven die ons van God afdrijven. En we zien dat de vijand hier eigenlijk ook grotendeels succesvol in is. Ik denk niet dat alle mensen heel bewust bezig zijn om tegen God in te gaan. Ik denk dat er maar een paar mensen zijn die heel bewust keuzes maken om God buitenspel te zetten. Maar omdat de vijand dit versterkt, dit effect, zijn er al heel wat mensen die in deze leugens getrapt zijn, die in die misleiding vastzitten. En ze zijn eigenlijk gewonnen voor de zaak van de duivel op dit moment. Het kan veranderen. Maar op dit moment werken ze mee aan zijn agenda, aan zijn plannen en doelen. En dat is ook waarom wij soms moeite hebben met de instructies en opdrachten van God. Heel vaak vinden we dat onlogisch. Het gaat tegen onze gevoelens in. Zo hoeft het toch niet te gaan. Dit is toch niet een normale reactie. Maar dat komt omdat wij vervreemd zijn geraakt van God. Wat God vraagt is niet abnormaal, maar wij zijn anders gaan denken. Dat is dus beïnvloeding vanuit een wereldsysteem. Een systeem wat de vijand onder zijn controle heeft. En dat is beïnvloeding van buitenaf. Ook wel vaak door groepsdruk. Maar ze proberen het ook van binnenuit. En dat is door in te spelen op onze oude en zondige natuur. Sinds de zondeval van de eerste mensen, Adam en Eva, heeft ieder mens die zonde geërfd. We hebben allemaal iets in ons, een macht die zich tegen God verzet. Die eigenlijk helemaal niks met hem te maken wil hebben. En die wil en de plannen en ideeën van God eigenlijk alleen maar lastig vindt. En er tegen in opstand komt. En daarop proberen de vijand, de duivel en de demonen op in te spelen. Op dat stukje in ons wat niks met God te maken wil hebben. En door ons van buitenaf te beïnvloeden. Dus laat je niet misleiden. De duivel is een reële en een gevaarlijke macht. En hij is uit op jouw ondergang, op onze ondergang. Hij heeft niets goeds met ons voort. En de Bijbel waarschuwt ons hier heel duidelijk voor. Zoals Petrus in 1 Petrus 5 vers 8, waar hij zegt, word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En Jezus zelf vertelt ons over de duivel, bijvoorbeeld in Johannes 10 vers 10a, waar hij het over hem heeft als de dief. En hij zegt, de dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Dat is het enige waarop uit is, dingen stuk maken, mensen vernietigen. En Jezus vertelt ons nog wat over hem in Johannes 8 vers 44. En ik zeg het een klein beetje in mijn eigen woorden. Maar de mensen waar hij op dat moment tegen spreekt, dan zegt hij, jullie hebben de duivel als vader. En jullie willen dezelfde verkeerde dingen doen als hij. En hij was een mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij staat niet in de waarheid, want in hem is helemaal geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. De vijand is gevaarlijk en hij is zeer misleidend. Maar zijn macht is beperkt. En hij is geen enkele partij voor God. Het gaat niet eens spannend worden. Er is geen enkel risico of een kansje dat de duivel misschien zou kunnen winnen. Hij is volkomen kansloos ten opzichte van God. En we kunnen dat heel goed zien in het principe van licht en duister. En het is ook heel toepasselijk, want de duivel en de demonen worden ook wel de machten der duisternis genoemd. Maar God is het licht. God is de macht van het licht. En licht is sterker dan de duisternis. Licht overwint het duister. En niet andersom. Het is niet waar duisternis komt, verdwijnt het licht. Maar waar het licht komt, daar verdwijnt de duisternis. Waar het licht verdwijnt, daar kan duisternis terugkomen. Maar het licht is de bepalende factor. En toen Jezus, God de Zoon, hier op aarde was als mens, was hij het licht der wereld. En de overste van deze wereld, de duivel, die had niets aan hem. Hij kon niets tegen Jezus beginnen. Hij kon niets met hem uitrichten. En dat was niet het enige probleem wat de duivel met Jezus had. Want wat deed Jezus nog meer? Toen hij hier op aarde was, trok hij rond, weldoende aan allen die door de duivel overweldigd waren. Jezus genas de zieken. Jezus bevrijdde mensen van boze en onreine geesten. Jezus reinigde mensen van hun onreinheid, van melaatsheid. En Jezus herstelde mensen. Overal waar het licht der wereld kwam, moest de duisternis wijken, werd het kwaad overwonnen. En wij kunnen ook een leven leiden waarin wij niet bang hoeven te zijn voor de machten van het kwaad. Als wij ons onderwerpen aan God, als wij dicht bij hem blijven, dan zijn we volkomen veilig. Denk maar aan de belangrijke en bekende woorden van Jacobus, uit Jacobus 4 vers 7. Waar hij zegt, onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Wij kunnen ons tegen de vijand verzetten. Wij kunnen strijd voeren. Maar we kunnen alleen overwinnen als wij een goede positie aannemen ten opzichte van God. Als wij ons aan God onderwerpen, dan zijn wij in een sterke positie. En ons aan God onderwerpen wil zeggen dat wij luisteren naar Hem. Dat wij doen wat Hij zegt, wat Hij vraagt. Als wij in zijn wil wandelen, dan hebben het kwaad en de vijand niets aan ons. Net als bij Jezus kan het dan niets tegen ons en met ons uitrichten. En door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont, en met de openbaring van Gods wil, de Bijbel, kunnen wij een overwinnend leven leiden. En Paulus legt ons uit hoe dat werkt. In Efeziërs hoofdstuk 6, vers 10 tot en met 20. Laten we dat samen lezen. Efeziërs hoofdstuk 6. En dan lezen we straks vanaf vers 10. Paulus schrijft daar: voorts, weest krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken, bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant in ketenen ben. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. Nou, wat Paulus hier doet is, hij haalt hier de wapenuitrusting van een soldaat aan. En die wapenuitrusting van zo'n soldaat is natuurlijk bedoeld om hem te beschermen tegen de aanvallen van de vijand. En om de overwinning te kunnen behalen in de strijd. Maar onze voornaamste strijd is niet zozeer tegen vlees en bloed, maar vooral tegen de machten van de duisternis. Vaak ook de machten die soms achter fysieke vijanden zitten. Of niet soms, ze zitten altijd achter fysieke vijanden. En om ons te kunnen beschermen tegen geestelijke aanvallen, hebben wij een geestelijke wapenuitrusting nodig. En we zien ook dat al die aspecten die Paulus opnoemt, dat zijn geestelijke zaken. Ze hebben te maken met onze persoonlijkheid, met ons karakter, met hoe wij ons opstellen, wat onze houding is. En eigenlijk zie je ook dat als wij leren om hierin te gaan wandelen, om hierin te gaan bewegen, dat wij gaan groeien in de gezindheid van Jezus. Want dit soort eigenschappen, die zie je eigenlijk volledig terug in het leven van Jezus. Hoe meer wij leren hierin te bewegen, hoe krachtiger wij worden, net als Jezus. En ja, hoe minder het kwaad grip op ons krijgt of invloed op ons kan hebben. Nou, het eerste aspect van die wapenuitrusting die Paulus aanhaalt is de gordel van de waarheid. En we zagen al dat onze vijand de vader van de leugen is. Nou, de ultieme bescherming tegen leugen is de waarheid. De waarheid, die maakt ons vrij. De waarheid zorgt ervoor dat wij ons niet steeds ongerust hoeven te maken, ons weer moeten indekken, alles recht moeten proberen te trekken. Het zorgt ervoor dat wij eerlijk kunnen zijn, open kunnen zijn en ook ontspannen. En we moeten niet onze toevlucht tot leugens nemen, omdat we daarmee op het terrein van onze vijand komen. En dat is niet het gebied waar God ons naartoe zendt. God wil niet dat wij gaan liegen. En vaak liegen wij omdat we denken dat we daarmee beter wegkomen. Wij of iemand anders ervan profiteert als we niet de waarheid spreken. Een leugentje om bestwil. Maar dat is een leugen op zichzelf. Het is een idee wat van de vijand afkomstig is. Want als we gaan liegen, zijn we op zijn terrein, zijn we kwetsbaar. En je wil niet kwetsbaar zijn voor je vijand en zeker niet voor deze vijand. En de enige remedie is om in de waarheid te blijven. Zo heeft hij geen grip op je. Zo blijf je dicht bij God. Het tweede onderdeel wat Paulus aanhaalt is het pantser van de gerechtigheid. Een God die gruwelt van onrecht en van oneerlijkheid. Hij wil dat wij rechtvaardig leven en dat wij eerlijk en gelijkwaardig met elkaar omgaan. En hij geeft ook voorbeelden in het woord. Bijvoorbeeld in het drijven van handel of als wij zaken doen. Hij wil niet dat wij elkaar oplichten of voor de gek houden. We moeten zuivere gewichten gebruiken, eerlijk zijn in onze informatie, eerlijk zijn in hoe we met onze zaken, partners of met mensen omgaan. Dat is wat God wil. En ook in de rechtspraak geeft hij een voorbeeld. Stel dat er een arm iemand is en een rijk iemand en die twee hebben een zaak tegen elkaar. Dan is het niet de bedoeling dat wij die rijke persoon beter behandelen omdat hij rijk is of zij. En dat we diegene voortrekken of bevooroordelen. Nee, we moeten er eerlijk mee omgaan. We moeten eerlijk recht spreken. En dat geldt ook andersom. We moeten niet iemand voortrekken omdat deze onze sympathie heeft, omdat hij misschien arm is en het niet zo goed heeft als die rijken. Nee, echte rechtvaardigheid is en gerechtigheid dat we elkaar gelijkwaardig behandelen. En dat we dus niet mensen voortrekken, maar dat we eerlijk de zaak beoordelen. En God wil dus ook dat wij wat goed is als goed beoordelen en erkennen en behandelen, maar wat slecht is als slecht. En het is heel belangrijk dat wij beseffen dat we alleen bij God terecht kunnen voor een goed beeld van wat goed is en wat slecht is. Menselijke interpretatie is grillig en is onbetrouwbaar. Waarom? Eigenlijk heeft iedereen wel een idee bij wat goed is en wat niet goed is. Maar, je zult het vast al gemerkt hebben, er zijn ook mensen die er anders over denken. Soms gaat het om kleine nuances, dat je er net even iets anders over denkt. Maar er zijn ook onderwerpen, daarin staan we lijnrecht tegenover elkaar. Maar alleen bij God, bij Jezus, degene die zijn koninkrijk met recht en met gerechtigheid zal vestigen. Alleen daar kunnen we terecht voor een zuiver beeld wat goed en wat kwaad is. En daar mogen we ons op richten, vasthouden aan wat hij ons heeft gezegd daarover. En daarnaar handelen. Nou, het derde onderdeel van de geestelijke wapenuitrusting is het schoeisel van de bereidvaardigheid om het evangelie te verkondigen of te delen. Bereidvaardig zijn, de wil om te dienen, het verlangen om mee te helpen, om te dienen in Gods plan en in de realisatie van zijn doelen. Dat is een basisverlangen voor een volgeling van Jezus. Het is niet een bijzondere gave van de Heilige Geest die we nodig hebben, het is een normaal verlangen. Want een christen is een volgeling van Jezus Christus. En een volgeling zijn wil zeggen dat je het voorbeeld probeert na te volgen. Wij mogen leren van zijn voorbeeld en in zijn voetsporen treden. En wat deed Jezus dan? Jezus kwam naar deze aarde om te dienen. Om zich in te zetten met als doel om mensen te redden. En hij wil ons inzetten om dat werk van hem voor te zetten. Het werk wat hij in gang heeft gezet, het werk wat hij überhaupt mogelijk heeft gemaakt, wij mogen dat voortzetten. Want dat is ook de grote opdracht voor de kerk, voor alle volgelingen van Jezus. Om het goede nieuws van wie Jezus is, van wat hij gedaan heeft en wat het voor ons te betekenen heeft, dat we dat met alle mensen delen. Want dankzij Jezus kunnen wij met God verzoend worden. Dankzij hem hebben wij een geweldige toekomst voor ons. Niet zozeer per se voor dit leven alleen, maar vooral voor het leven wat nog gaat komen. En dat is alleen mogelijk maar door Jezus. En wij mogen dit nieuws aan alle mensen bekendmaken, zodat ook zij tot geloof kunnen komen. Zodat ook zij op Jezus kunnen gaan vertrouwen. en degene die ervoor kiezen om dat te doen. Om hen te helpen om ook volgelingen en discipelen van Jezus te worden. En het is een normaal verlangen van een volgeling van Jezus om daaraan te willen bijdragen, om je daarvoor in te zetten. Het is onmisbaar in je wapenuitrusting. Het vierde onderdeel van die wapenuitrusting is het schild van het geloof. Ons vertrouwen in God kan ons beschermen tegen de verleidingen en de leugens en de misleidingen waar de duivel ons mee probeert aan te vallen. Maar het is onmogelijk om God te kunnen vertrouwen als wij geen goede kennis hebben van zijn woord, van de Bijbel. Want hoe kan iemand tot geloof komen zonder het woord van Christus te hebben gehoord? Hetzelfde geldt voor het vertrouwen in God. Hoe kunnen wij God vertrouwen als wij hem niet kennen, als wij niet weten wat hij heeft gezegd en wat hij heeft beloofd? Hoe hebben we dan een reden om hem te kunnen vertrouwen? Wat is dan onze grond? Daarom is het belangrijk dat wij ons voeden met het woord van God. Want in de Bijbel maakt God ons duidelijk wie hij is. Maar ook wat hij wil voor ons. En wat hij niet wil. En het staat vol met belangrijke waarheden en principes. En als wij leren hoe God over dingen denkt, wat hij belooft, waar hij ons voor waarschuwt om dat niet te doen. En als hij aangeeft dat dingen op een bepaalde manier moeten gaan, dan kunnen wij ervoor kiezen om daarop te vertrouwen. Dat wij geloven dat wat God zegt waar is en dat dat de manier is waarop het moet gaan. En dat beschermt onze zwakheden, ons vlees, tegen de aanvallen van de vijand. Want als wij ontdekken hoe God over dingen denkt en hoe hij is, dan weten we dat zijn regels, zijn geboden, zijn instructies zijn niet bedoeld om ons te benadelen. Ze zijn juist bedoeld om ons te zegenen en te beschermen. En als God ons vertelt dat iets op een bepaalde manier moet gaan, dat we op een bepaalde manier moeten leven en dienen om ergens te komen, dan is het verstandig om daarvoor te gaan en niet op zoek te gaan naar een kortere weg, naar een makkelijkere manier. Want God weet wat het beste is. En we kunnen hem daarvoor vertrouwen. Laat je niet gek maken door de vijand met wat hij op je afstuurt. Maar blijf vertrouwen op God. En daarmee komen we eigenlijk ook uit op de helm van het heil. En dat heeft net zoveel met het woord van God te maken als het schild van het geloof. Nou, natuurlijk is de helm bedoeld om je hoofd te beschermen. En in dit geval ons denken. Want het gaat om het geestelijke hier. Ons denken, dat moeten we beschermen. Dat kunnen we doen door onze focus inderdaad op God te richten. Op God te hebben. Het goede dat hij zegt, het heil dat hij heeft beloofd. Daar mogen wij onze focus op leggen. Dat is wat hij over ons heeft uitgesproken. En dat beschermt ons tegen de aanvallen van de vijand. Want de vijand wil niets liever dan ons denken beïnvloeden. Want als dat hem lukt, kan hij ook voor een groot deel onze houding en ons gedrag bepalen. En op die manier is het hem ook gelukt om de overste van deze wereld te worden. Omdat hij zoveel mensen volledig of deels heeft weten te beïnvloeden. En wat hij het liefste doet, omdat dat ook het meest bij zijn intenties past, is ons aanvallen met negatieve gedachten. Hij wil ons vernietigen. Hij heeft geen liefde voor ons, alleen maar haat. Het liefste wat hij wil doen is ons de grond inboren. Door ons te ontmoedigen met onze gedachten. Door ons te beschuldigen. Door ons te vervullen met onzekerheid en twijfel over hoe God over ons denkt. En wat God voor ons wil. Maar als wij ontdekken, als wij ons voeden met dat woord en weten wat God zelf zegt, kunnen we dat als een filter te gebruiken om elke gedachte die daar niet mee in overeenstemming is te verwerpen. En dat we mogen zeggen, dat is een leugen. Het is een onwaarheid en daarom accepteer ik het niet. Ik accepteer wat God heeft gezegd. Ik focus me op zijn heil. En voor alle duidelijkheid, God is voor ons. Hij is niet tegen ons. Hij is zelfs voor alle mensen. Hij heeft het beste met ons voort. Dat heeft hij al bewezen Doordat Jezus voor ons is gekomen. Dat is het ultieme bewijs. Maar hij heeft het ook heel letterlijk gezegd, zoals bijvoorbeeld in Jeremia 29 vers 11, waar hij zegt: want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dat is wat God wil voor ieder mens. Daadwerkelijk het beste. Maar we moeten ook oppassen, want de vijand gebruikt niet alleen negatieve gedachten, maar hij kan ook proberen in te spelen op ons ego. Hij vindt het ook prima als het hem lukt om ons trots te maken, hoogmoedig, dat we onszelf beter gaan voelen of beter gaan vinden dan andere mensen. En dat we niet meer gezeggelijk zijn, dat we niet meer corrigeerbaar of aanspreekbaar zijn. Dus pas ook op met die vleierijen van hem. Want nogmaals, zijn doelen zijn allemaal verdorven. Een complimentje van hem of iets wat tegen Gods wil gaat, is nooit in ons voordeel. Maar dat kunnen we alleen weten als wij het woord goed kennen. Als wij weten wie God is en wat hij zelf heeft gezegd. En dat geldt ook voor het zesde onderdeel. Het zwaard van de geest. Dat is ook verbonden met het woord en met kennis van het woord. Als wij goede kennis hebben, kunnen wij vrijmoedig zijn. Kunnen we vrijmoedig zijn in onze gebeden naar God, want we weten wie hij is. We weten waarvoor we bij hem terecht kunnen. Daarom, en ook in Hosea 4 vers 6, daar zegt God over zijn volk Israël op dat moment, dat zijn volk te gronde gaat door een gebrek aan kennis. Dat is een constatering op dat moment. Maar voor ons is dat een ernstige waarschuwing. Dat je door een gebrek aan kennis te gronde kunt gaan. Je kan verliezen. Nou, ik wil niet verliezen. Ik wil niet verloren gaan. Dus de les voor mij en voor ons is: zorg dat we niet te weinig kennis hebben. Zorg dat je voldoende kennis hebt van Gods woord. En neem daarom dagelijks de tijd om het te lezen. En om erover na te denken, want ik heb ook voor mezelf gemerkt, pas dan krijgt het vaak pas de ruimte om mij dingen te leren. Als ik er ook over ga nadenken, wat betekent het nou eigenlijk? En vraag de Heilige Geest om het levend te maken voor jou. Om het begrijpelijk te maken. Zodat je snapt wat het betekent, wat God ermee bedoelt. Want dit woord, het is het zwaard van de geest. Maar als wij het woord gebruiken zonder leiding van de Heilige Geest, zonder dat wij het begrijpen zoals hij het heeft bedoeld, kunnen we met dat zwaard onszelf en anderen verwonden. Onnodig schade toebrengen, die helemaal niet de bedoeling is, want dat wapen is alleen maar bedoeld voor onze tegenstander, voor de duivel en de demonen. Daarom hebben we echt Gods geest nodig, want hij heeft mensen geïnspireerd om het op te schrijven. Hij weet ook wat het te betekenen heeft. En onder zijn leiding kunnen we het woord goed gebruiken. Kunnen we het goed toepassen. Zodat we de vijand schade toebrengen en niet onszelf en anderen. Dus kennis van Gods woord is heel belangrijk. Maar we moeten het ook goed verstaan met de hulp van de Heilige Geest. En vervolgens is het heel belangrijk dat we het gaan toepassen. Dat we ernaar gaan handelen. En één ding wat daarin cruciaal is, en ik denk dat we er vaak niet eens bij stilstaan hoe belangrijk het is, maar het is ons spreken. Van onze woorden, van wat wij zeggen, gaat heel veel kracht en impact uit. Juist ook in het geestelijke, want onze woorden, je ziet ze natuurlijk niet. Ook dat is onzichtbaar. Maar het heeft wel degelijk effect. Het heeft zelfs verregaande gevolgen. Luister maar bijvoorbeeld wat er staat in Openbaring 12, vers 11. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Ze hebben hem overwonnen, wil zeggen, ze hebben de duivel overwonnen. Dit gaat over mensen die de duivel hebben verslagen. En hoe hebben ze dat kunnen doen? Door het bloed van het lam. Door het volbrachte werk van Jezus. Als Jezus zijn opdracht niet had vervuld, als hij niet was gekomen om zijn werk te volbrengen, hadden wij nooit de overwinning kunnen behalen. Maar hij heeft het gedaan. Alleen dat is niet de enige voorwaarde voordat wij zullen overwinnen. Want ook het woord van ons getuigenis speelt blijkbaar een rol. Het is een van de condities, een van de onderdelen die bepaalt of wij het koninkrijk van God zullen binnengaan of zullen beërven. Zoveel impact kunnen onze woorden hebben. Want als je kunt overwinnen, kun je er ook op verliezen. Als wij dat niet belijden bijvoorbeeld, of als wij iets anders belijden. En dat geldt niet alleen voor ons eeuwige bestemming, maar dat het zelfs voor onze eeuwige bestemming geldt, geeft wel aan hoe belangrijk onze woorden zijn. En wij kunnen soms zo makkelijk negatieve dingen zeggen, ook over onszelf. Zo makkelijk. We vermommen het een beetje als een grapje. Of als we een compliment aan een ander geven, dan gaat het ten koste van onszelf of anderen. Maar waarom zouden we dat doen? Waarom niet alleen ons beperken tot het positieve? En ik wil graag nog een tekst met u lezen die hier ook over gaat. In Spreuken 18 staat dat. Ook dit laat ons heel goed zien de impact van wat wij zeggen, van onze woorden. Spreuken hoofdstuk 18, vers 20 en 21. Spreuken 18 vanaf vers 20. Van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd. Hij verzadigt zich van de opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de macht der tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Ook hier zien we opnieuw hoe heftig, hoe krachtig het effect van onze woorden kunnen zijn. Zelfs dood en leven hebben ermee te maken. Zelfs onze eeuwige bestemming. Dus ik zou zeggen, laten we letten op onze woorden. En laten we op zijn minst naar uitstrekken om niet meer negatief te gaan spreken en belijden. Maar waarom zouden we niet verder gaan dan dat? Waarom zouden we niet de positieve dingen die God belooft en zegt, waarom zouden we die niet gaan uitspreken? Waarom zouden we daar niet mondelijk mee instemmen? Dat wij belijden dat het zo is. Vanuit ons vertrouwen in Hem. Want dan spreken we leven, dan spreken we positieve dingen. En ook positieve dingen hebben effect, maar dan goede effecten uiteraard. En tenslotte komen we daarmee uit bij het zevende onderdeel van de geestelijke wapenuitrusting. Dus naast de gordel van de waarheid, het pantser van de gerechtigheid, het schoeisel van de bereidvaardigheid van het delen van het evangelie, het schild van het geloof, de helm van het heil en naast het zwaard van de geest is het laatste onderdeel wat de wapenuitrusting compleet maakt aanhoudend gebed. Waaronder voorbeden, dus ook bidden voor anderen. Ook voor anderen op de bres staan. Nou, wij kunnen alleen een overwinnend leven leiden sowieso vanuit een herstelde relatie met God door Jezus Christus. Zonder die relatie was het onmogelijk geweest. Maar vanuit die relatie kunnen wij in de overwinning staan. En wij kunnen werken aan die relatie door ons te voeden met Gods woord. Maar dus ook door gebed. Door met God te spreken. Door tot Hem te spreken, maar ook naar Hem te luisteren. En in een relatie is communicatie, net als in de strijd, essentieel. Het is niet voor niets dat in de strijd het vaak een doel is om militairen of je tegenstander af te snijden van de communicatie. Zodat ze niet weten hoe de zaken ervoor staan. Zodat ze niet weten wat ze moeten doen. Maar een andere methode is om verkeerde informatie te verspreiden. En dat is natuurlijk wat onze vijand graag wil doen. Twijfel, leugens, misleiding, onzekerheid. Maar als wij werken aan de relatie met God, als we inderdaad, wat ik zei, bidden tot Hem, ons voeden met zijn woord, dan raken we krachtig in hem geworteld. Dan is er geen probleem in de communicatie. En zo kunnen wij geestelijk krachtig zijn. Zo kunnen wij een leven leiden wat overwinnend is. Dat wij de goede strijd hebben gestreden straks. Dat wij ons geloof hebben behouden. Dat we onze loop ten einde hebben gebracht. En die strijd is niet alleen op zondag, die strijd is ons leven lang, iedere dag. Het is niet altijd makkelijk om volgens de principes van God te leven. Maar het is wel nodig om beschermd te zijn tegen elke aanval van de vijand. En als wij daarin blijven volhouden, ook al is het soms moeilijk, dan zullen wij overwinnen. Dan zullen wij het koninkrijk van God door genade beërven. De strijd, de goede strijd.